Gemeente namens de kerkraad zijn er eerst de volgende afkondigingen. Wij herinneren de gemeente aan de bevestigings- en intrededienst van aanstaande donderdagavond. Deze dienst zal plaatsvinden in het kerkgebouw van de hervormde gemeente aan de Ring al hier. De aanvang is om 19:30. In verband met de verwachte toeloop wordt de eigen gemeente aangeraden ruim bijtijds aanwezig te zijn. De collecte tijdens die dienst is bestemd om de extra uitgaven rond de komst van dominee Den Butter te dekken. Daarom beveelt de kerkenraad die collecte bijzonder aan. Volgende week zondag hoopt dominee Den Butter ons voor te gaan. Dan is er de maandelijkse extra collecte voor de bouwkas. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 138 en daarvan het eerste en tweede vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de hoon op hoge toon met psalmen prijzen. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. En wat volgt in de genoemde versen 1 en 2 uit Psalm 138.
Thank you.
gebed. We willen nu samen luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we Psalm 119, vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We willen nu samen lezen uit Gods heilig woord wat we vinden in de eerste brief van de apostel Petrus, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Ik noemde u als de schriftlezing 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen, en als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is. Tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, Ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen ons verenigen in gemeenschappelijk gebed om de Heere te vragen om zijn zegen bij de bediening van zijn woord. Allereerst wordt u meegedeeld dat afgelopen donderdag heel plotseling onze oude broeder Johan van Wezel is overleden. En we willen zijn vrouw en verdere familie in de gebeden gedenken. In de voorbeden denken we ook aan zuster Bestman de Vos, die in het Dijkzicht ziekenhuis verblijft in verband met een antibiotica-kuur. Broeder Jacques Hollaar van de Sint-Joris-Doelstraat verblijft in het ziekenhuis te Dirksland voor onderzoek. En zuster Van Wezel van Sliedrecht eveneens in het ziekenhuis te Dirksland vanwege aanhoudende bloedarmoede. We willen samen de Heer ook danken dat zuster Born Verolme en Willemijn Valerius mochten thuiskomen uit het ziekenhuis. En ook dat het gezin van broeder en zuster Martin en Astrid Hobbel verblijd werd door Gods goedheid. Zij ontvingen uit Gods hand hun tweede kind, een zoon die de naam Sander draagt. Laten wij samen bidden en danken. Groot en heerlijk God in de hemel, aan de morgen van deze dag wilt u ons als gemeente in uw huis samenbrengen. En wij willen uw naam ootmoedig daarvoor danken, Heere, want wat mogen we ook hierin opmerken? Uw zorg en bemoeienis met ons aller leven. Wij moeten u belijden, Heere, dat wij mensen zijn die vaak zo gejaagd leven. Onze dagen gaan zo snel. En als u ons niet stil zou zetten, dan zouden wij als een blind paard maar doorhollen. Maar u hebt u in uw grote wijsheid en liefde het verordend dat één dag afgezonderd zou worden. Als een dag waarop uw gemeente samenkomt rondom uw woord, om uw aangezicht te zoeken en uw stem te horen. Groot en heerlijk God, zo mogen wij op onze christelijke Sabbat vandaag de rustdag beleven. En we zeggen u ootmoedig dank dat u zelf die verordeningen hebt gegeven. Maar u wilt toch ook verheerlijkt worden in de weg van uw verordeningen. En wij bidden dat wij zo ook deze rustdag mogen ervaren. Wilt u ons met het goede van uw huis verblijden? Laat door de verkondiging van uw woord het heil des Heren en niet alleen worden uitgestald en aangeboden, maar ook door uw geest worden toegepast en verklaard aan onze harten, opdat wij allen, mocht het zijn, in die blijde troost mogen leven. Een troost die niet alleen sterkt in dit leven, maar die zelfs meegaat over dood en graf heen. En wat hebben wij dat nodig? Laten wij toch ook beseffen dat wij op reis zijn naar de eeuwigheid. En dat wij daarom ook een troost nodig hebben die de eeuwigheid kan verduren. Heer, en u bent u het, die in uzelf bewogen zijt geweest om op zoek te gaan naar verloren Adamskinderen en om ze in Christus uw tere liefde te schenken. Zo wilt u ook vanmorgen met de roepstem van uw woord tot ons allen komen. Heren, laten wij het opmerken. En wilt u geven dat de verkondiging van het heilige evangelie in het midden van de gemeente rijke vruchten mocht dragen. Tot heil van zondaren, ook tot vertroosting en bemoediging van allen die u vrezen, groot en klein. U kent ze ook in wier hart het beginsel van dat nieuwe leven aanwezig is, maar zo teer en vaak van alle kant bestreden. Heere, wilt u ze toch bemoedigen? Wilt u ze doen bemerken dat u van hen af weet? En wilt u ze allen teerkost geven voor de levensreis? Heere in de hemel, wilt toch geven dat voor niemand ons er zou moeten gelden, dat we nog voor eigen rekening leven en dat wij eigen wegen gaan. Misschien dat wij wat betreft de buitenkant wel netjes meelopen in de kerkelijke weg, maar dat ons hart nog zo ver van u de Heere is. O Heere, wilt u toch harde harten verbreken, koude harten verwarmen, stenen harten vernieuwen en geef dat ook door de verkondiging van uw woord dat grote wonder mag plaatsvinden, dat we iets van uw goedertierenheden gaan smaken. Zoals Petrus dat ook in het gedeelte dat wij lazen aanhaalt uit Psalm 34. Dat wij mogen smaken de goedertierenheden van u de levende God. En als wij daar eenmaal door genade een beetje de smaak van te pakken hebben gekregen, Heere, dan begeren we toch altijd weer naar meer. Dan is er inderdaad een verlangen in ons hart om op te gaan naar uw huis. Een verlangen naar de redelijke onvervalste melk, om daardoor gevoed te worden en gesterkt te worden, om op te mogen wassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Heere, gedenk ons zo allen naar de grootheid van uw genade. Doe met ons niet naar dat wij verdienen, want alleen al de zonden en de achterloosheid die wij in de achterliggende week bedreven hebben, zouden genoeg zijn om ons voor eeuwig buiten de hemel te houden. Maar Heere, zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons steeds aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, wiens bloed een verzoening en een bedekking is voor al onze zonden. O, dat we dan ook dat bloed maar mogen nodig hebben voor het eerst en meer en meer. Trouwe Heere, in onze voorbeden willen we aan u opdragen allen die door verdriet en droefheid getroffen werden. In zonderheid denken we aan zuster Van Wezel en de verdere familie van onze thans ontslapend broeder. O Heere, wilt u ze toch met hemelse vertroosting ondersteunen? Wat zal er veel door hen heen gaan? Wilt u geven dat ze in deze dagen van droefheid kennelijk mogen ervaren dat u die God bent die onze tranen wil drogen? Geef hen uitzicht, zelfs over dood en graf heen. En Heere, wilt u dan geven dat hen zal sterken om de dingen ook in u en met u te kunnen dragen en te kunnen verwerken. En dan mag ook met dankbaarheid in gedachtenis worden geroepen hoe deze broeder ook een aantal jaren in het midden van de gemeente als ouderling heeft mogen dienen. Heere, laat ook die arbeid niet te vergeef zijn geweest. Maar Heere, wilt u ook deze bedroefde familie een God van nabij zijn. We denken ook aan de zieken en de beproefden in de gemeente, de oude van dagen, allen die misschien met een verborgen kruis door het leven moeten gaan. Wilt u eenzamen bezoeken met uw heil? Wilt u ter neergebogenen oprichten? Wilt u allen die het moeilijk hebben uw hulp en sterkte kennelijk bewijzen? En dan dragen we ook hen aan u op die in het ziekenhuis verblijven. In verschillende omstandigheden, om verschillende redenen. Maar Heere, u weet wat zij nodig hebben. Onze zuster Bestman de Vos, wilt u haar bemoedigen en laat ook de kuur die zij ondergaat onder uw zegen voor haar ten goede mogen werken. Denk ook aan onze broeder Hollaar die onderzoeken moet ondergaan. Heere, laat hij zich in uw trouw gedragen weten. U gaat soms wegen van beproeving om ons ook stil te zetten op de levensweg, om ons naar u uit te drijven. Wilt u zich niet onbetuigd laten, ook in het ziekenhuis? Dat bidden we ook voor zuster Van Wezel van Sliedrecht. U kent ook haar noden en zorgen. Van lichaam en ziel weest u toch in Christus ook voor haar een alvervullend God. Wij danken u dat zuster Born Verolme weer thuis mocht komen. Geef ook verder wat nodig is. Versterking van het lichaam, maar geef bovenal ook moed en krachten. Doe haar op u leunen en steunen. We danken u ook dat Willemijn Valerius weer thuis mocht komen. Heere, wilt u ook in haar jonge leven werken, zodat zij bij alle moeite en zorg die er ook in haar leven is, mag ervaren dat u haar leidsman, haar trooster, haar God en Vader wilt zijn. Heere, wij bidden voor alle kinderen als morgen de basisschool weer zal beginnen. Wilt u geven, Heere, dat uw zegen mag rusten op het christelijk onderwijs dat gegeven wordt. En laten allen die daarin betrokken zijn ook wijsheid en liefde van u mogen ontvangen. En laat zo ook het christelijk onderwijs dat gegeven wordt in één lijn mogen liggen met de christelijke opvoeding thuis en met het onderwijs van de kerk. Heere in de hemel, zo bidden we ook om uw zegen voor alle vaders en moeders die staan voor de taak van de opvoeding van kinderen. Laten zij dat met een biddend hart mogen doen, in afhankelijkheid van u. Zo dragen we ook onze broeder en zuster Hobbel aan u op, die hun tweede kindje uit uw hand mochten ontvangen. Wat een blijdschap hebt u hen bereid, Heere. O, geef hen ook verwondering in het hart, en dat zij met hun dank in u mogen eindigen. En wilt u in dit gezin tegenwoordig zijn, wil onze zuster weer nieuwe krachten schenken, dat ze spoedig haar taken als vrouw en moeder weer zal kunnen hervatten. En geef dat ook dit kindje voorspoedig mag groeien en opgroeien, bovenal dat het geboren zal mogen zijn om eeuwig te leven. Heere, daarvoor is een wonder van uw genade nodig. Laten ook deze ouders daarom verlegen zijn en het van u de Heere afsmeken. En dan bent u toch een wonderdoend God, trouwe ontfermer. Weest u zo allen, groot en klein, een God van nabij. Verblijd ons door uw grote daden in deze morgen. En laat ons hart getroffen mogen worden. Dat u alles wegnemen wat kan hinderen, zowel in het spreken als in het luisteren. En wilt u zelf met uw lieve geest tegenwoordig zijn. Hoor en verhoor ons, niet om iets van ons, want dan kon het niet. Maar wil ons aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 2, daarvan vers 9 en 10. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Laten wij ter inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 66 en daarvan het zesde en het achtste vers. Door hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat bij God deed ondervinden. 6 en 8 uit Psalm 66, terwijl tevens uw liefdegaven worden ingezameld. Thank you. Beter laten wij straks een antwoord op de prediking zingen uit Psalm 34. Het tweede vers komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem. De nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Psalm 34, het tweede vers willen wij straks zingen in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, u kent dat wel, dat zo rond de Koninginnedag een heleboel mensen in aanmerking blijken te komen voor een koninklijke onderscheiding. En het is natuurlijk een voorrecht als dat iemand te beurt mag vallen, als iemand daarvoor in aanmerking komt en daar gaat doorgaans een onderzoek aan vooraf en er moet een bepaalde reden voor zijn uiteraard dat iemand voor zo'n onderscheiding in aanmerking komt. Het zijn toch meestal de mensen die zich meer dan anderen voor een bepaalde zaak, voor de samenleving hebben ingezet en van wie je zou kunnen zeggen dat ze daarin dan ook op een bepaalde manier hebben uitgeblonken. Als we nu onze tekst van vanmorgen lezen, daar worden grote en heerlijke dingen gezegd van degenen die de Heere vrezen, moeten we dan zeggen dat dat net zoiets is, dat het hier in onze tekst gaat om geestelijke uitblinkers en dat ze daarom zo'n koninklijke onderscheiding van boven ontvangen. Nee, gemeente, het gaat hier niet om menselijke uitblinkers. Maar in onze tekst schittert het wondere werk van de Heere, schittert zijn wonderlijke en heerlijke genade die zo heerlijk uitblinkt in het leven van hen die hem vrezen. En daar willen we samen over na gaan denken. Het gaat in onze tekst over het volk van de Heere. En we letten op hun afkomst, op hun voorrecht en op hun roeping. Het volk van de Heere, hun afkomst, hun voorrecht en hun roeping. Jongens en meisjes, als je een diamant ziet liggen in een zwart fluwelen doosje, dan zie je tegen die donkere achtergrond die diamant des te meer flonkeren. En zo is het nu ook met Gods genade. Die schittert des te meer als het tegen de achtergrond wordt gehouden, tegen het zwarte laken van onze afkomst, onze verdorvenheid. We zouden, als we nadenken over de afkomst van hen tot wie Petrus hier schrijft, allereerst kunnen denken aan hun geografische afkomst. U moet ze zoeken in alle delen van Klein-Azië, zegt het opschrift van deze brief. Hoofdstuk 1, vers 1, Petrus, de apostel van Jezus Christus, schrijft deze brief aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Allerlei landstreken in het huidige Turkije. En we moeten denken aan Joden en heidenen die tezamen verenigd zijn in het geloof, in de vrezen des Heren. En ze leven daar in die verschillende windstreken als vreemdelingen, zo staat er. Ze zijn als vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië enzovoort. Dus te midden van een heidense omgeving leven ze daar als christenen en dat brengt vreemdelingschap met zich mee. Zoals Abraham een vreemdeling op deze aarde is geweest, zo ook allen die de Heere eerbiedig vrezen. Ze leven in een heidense omgeving en ze zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Ze zijn niet meer eens geestes met die heidense omgeving. Ze zijn vreemdelingen geworden, asielzoekers, mensen die hun vaderland elders hebben. Ze leven anders dan die plaatselijke bevolking. Als hier dus over vreemdelingschap wordt gesproken, dan hoeven wij niet zozeer te denken aan bijvoorbeeld vervolging, dat deze mensen als vluchteling zich in die districten hebben moeten vestigen, maar dat ze geestelijk anders zijn dan hun omgeving. En dat als vrucht van genade. Want in het opschrift van de brief, laten we dat er nog even bij betrekken, gemeente, daar wordt dat ook zo duidelijk verwoord door de apostel, als daar gezegd wordt in vers 2, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Deze vreemdelingen, zij zijn door de Vader gekend, door de Zoon in zijn bloed verlost, door de Geest geheiligd. Ze zijn deelgenoot van de verkiezende liefde des Vaders. Ze hebben dat bloed van Christus leren kennen tot vergeving en reiniging van hun zonde en schuld. En ze zijn door woord en geest wedergeboren tot een levende hoop. Zo leven deze christenen daar in Klein-Azië. Dat is hun geografische achtergrond, de plaats van hun herkomst. Dat is het voorrecht hun geschonken, dat zij mochten delen in die menigvuldige genade van God. Maar zo was het van nature niet. Daarom moeten we ook vragen, wat is hun geestelijke afkomst? En dat zegt onze tekst heel duidelijk. Tegelijkertijd ook ja, op een heel aangrijpende of misschien zelfs schrijnende manier. Want dat wordt nu aangegeven met die woorden duisternis. Ze zijn uit de duisternis geroepen tot ze wonderbaar licht. En er wordt gezegd in vers 10 dat ze eerst geen volk waren en eerst niet ontfermd. Dat was een geestelijke afkomst. En tegen die donkere achtergrond komt het nu des te meer uit wat Gods genade in hun leven teweegbracht. En zo is het toch nog steeds, gemeente. De zondekennis is heus geen doel in zichzelf. Maar zonder besef van onze herkomst, wie we zijn als zondaar, onze verdorvenheid, zonder een blik te slaan in de diepten van nood en schuld, waarin wij ons moedwillig hebben geworpen en waardoor we als God het niet verhoeden zouden wegzinken in eeuwige rampspoed, zonder enig besef daarvan kunnen we het wonder van genade niet zien. En kennen we de waarde niet van de diamant? Daarom moeten wij ook de vraag stellen, kennen wij onze afkomst? Dat wordt dus in deze tekst aangeduid met die woorden duisternis, geen volk en niet ontfermd. Duisternis. Dat is een akelig woord, jongens en meisjes, ouderen. Ben je wel eens in een heel donkere kamer geweest? Dat is angstaanjagend. Misschien ben je wel eens in een vakantie in de grotten geweest van de Sint-Pietersberg bijvoorbeeld, of in België ergens, en dat je daar in die onderaardse gangen liep en dat de gids zo aardig was om op een gegeven moment eens even het licht uit te doen. Nou, dan is de duisternis te tasten. Dan is het inderdaad aardedonker en dat is inderdaad angstaanjagend. Maar die geestelijke duisternis, ja, wie kan het onder woorden brengen wat dat is? Toen wij de Heere verlaten hebben, toen gingen alle lampen uit, zou je kunnen zeggen. Wat werd het toen donker? Wat werd het donker in het hart van de mens? En je kunt ook zeggen, het is niet alleen maar een eenmalig iets geweest dat het licht is uitgegaan, dat het donker is geworden, maar we kunnen hier ook denken aan een proces van verduistering. Een proces van, ja, zoals je soms een proces van aftakeling kunt waarnemen. Dat is heel erg als zoiets gebeurt. Maar in geestelijk opzicht is dat nu met ieder mens aan de orde. Wat betreft zijn verhouding tot God. Wij zijn zijn schepselen. Maar wie beseft het? Wij zijn geschapen om altijd aan God te denken. En om volkomen voor de Heere te leven. En om in alles zijn eer te bedoelen. Maar wat komt er van terecht, gemeente? Door onze moedwillige ongehoorzaamheid zijn we verduisterd geworden in ons verstand. Dat wil zeggen, wij bedenken niet de dingen des Heren. Wij bedenken aardse dingen, vleeselijke dingen. Dat is die duisternis. Waar we het ook nog zo goed in kunnen uithouden. Ik denk even met u aan die geschiedenis van Israël in Egypte. Toen die plagen over Egypte kwamen, was een van die plagen de duisternis die 3 dagen lang over Egypte kwam. Als een soort voorspel van de eeuwige nacht die zal vallen als wij zonder God en zonder hoop in deze wereld zijn, zo leven en zo sterven. En als we dan bedenken dat de Heere Jezus op het kruis van Golgotha in een 3 uur durende duisternis geweest is. Dan moet u dat ook verstaan tegen deze achtergrond. Dat dit lijden van Christus nodig was omdat het bij ons zo donker is geworden. Hij heeft die duisternis doorleden die de straf is op onze zonden. Het van God verlaten zijn. Dan is het donker, gemeente. En dat heeft Christus nu doorworsteld. Om u uit die duisternis te kunnen halen. Om voor u het duister op te kunnen klaren. Als we daar iets van gaan beseffen, ja, dan gaat u toch ook zien dat u hem zo nodig hebt. Dan komen er geestelijke werkzaamheden aan de genadetroon. Waardoor u uw duisternis gaat belijden. En tot de Heere om uitkomst zucht. En dan is er inderdaad bij hem alleen uitkomst. Die geestelijke duisternis brengt met zich mee dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Het is toch geen fraai beeld, gemeente, wat hier in de Bijbel van ons mensen wordt getekend. Is er dan van zulke mensen nog iets goeds te verwachten? Zou u kunnen denken dat zulken in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding? Dat is nu het wonder. Maar we willen ook eerst nog even stilstaan bij die andere aspecten die hier genoemd worden. Als het gaat over de herkomst van dat volk. Daar wordt van gezegd, eerst geen volk. Dat is ook wat. Dat betekent buiten de voorrechten en zegeningen staan van hen die de Heere toebehoren. Geen volk. Daar hoor je nergens bij. Jongens en meisjes, als je nergens bij hoort, dan voel je je toch wel alleen. Dan voel je eenzaam. En dat is een groot verdriet. Wat is dat een smart als je dat in je leven pijnlijk ervaart. Van niemand wil eigenlijk contact met mij. Niemand wil zich bij mij aansluiten. Niemand wil zich met mij bemoeien. Ik hoor nergens bij. Dit is een van de grote problemen in deze tijd. Eenzaamheid. Maar het is het geestelijk probleem van ieder mens van huis uit. Oh ja, je hoort wel bij een familie. Of bij een dorp of een stad of een natie. Dat is allemaal waar. Je kunt ook horen bij een vriendenkring of een vereniging. Of je hoort bij collega's en geestverwanten. Ik kan nog een stap verder gaan. Je kunt ook bij een christelijke kerk horen zoals de onze. En toch niet horen bij het volk van de Heere. Maar wat heb je nu aan al die dingen als je straks voor God moet verschijnen? Wie van je familie, je vrienden of collega's kan je dan helpen? Wie kan je dan zaligen? Wie kan er dan zorgen dat je de welverdiende straf zult ontgaan? Dan moeten alle familieleden, vrienden, kennissen, collega's u in de steek laten. Al zouden ze wel willen, maar ze kunnen u niet helpen, u niet voor eeuwig behouden. Dat is nu iets van dat tragische en dat aangrijpende dat in die woorden ligt. Niet behorend tot het volk van de Heer. Dus daar de buiten. En dan dat volgende wat daarbij hoort, niet ontfermd. Dat we zeggen niet delen in de ontferming van God. Geen weet daarvan hebben, geen deel eraan hebben, geen bevinding ervan hebben, geen smaak erin hebben. Een buitenstaander te zijn. Dat was het beeld van deze mensen. Dat is het beeld van alle mensen van nature. Gemeente, dat is ook onze herkomst. Vindt u het niet aangrijpend? Weten wij daarvan? Hebben we daar wel eens iets van ingeleefd? Bent u uw duisternis gaan beleiden? Want gemeente, dan is de Heilige Geest aan het werk. Die u bedroefd maakt over uw duisternis. Bedroefd maakt op zo'n wijze dat uw hart naar God gaat hunkeren. En de droefheid naar God werkt de onberouwelijke bekering tot zaligheid. Gemeente, zelfkennis, ellendekennis, kennis van onze afkomst is onmisbaar. Maar, ik zei het net ook al, geen doel in zichzelf. Als de Heere die heilige onrust in u gaat werken, dan is dat om u de stad Verderf te doen ontvluchten en om u tot de stad Sion te leiden. Is dat geen wonder dat dat het oogmerk is van de Heere, om u die zo van hem vervreemd bent, thuis te kunnen brengen. En om u te kunnen doen delen in die heerlijke en zalige voorrechten waar onze tekst ook van spreekt. Om wel zijn ontferming te mogen smaken en bij dat volk te mogen horen. En om uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht te mogen komen. Maar gemeente, we begrijpen u wel, vraagt u naar de afkomst van dat volk van de Heere, dan hebben ze niets om in te roemen. En dat is nu een les die we moeten leren. Niets om in te roemen. Niets om zichzelf op de borst te slaan. Niets waardoor ze in aanmerking zouden kunnen komen voor wat voor onderscheiding dan ook. Kijk, laten we eerlijk zijn, wij mensen vinden het altijd wel heel mooi als we kunnen zeggen, een verre voorvader van mij, die was nog baron dit of dat, of graaf zus en zo, of ik stam nog van de Franse adel af en zo. Dat zijn allemaal dingen die we graag aan anderen doorvertellen. Maar dat volk van de Heere heeft dat allemaal niet. Niets om in te roemen als u kijkt naar hun afkomst. En dat moeten wij nu allemaal leren. Alle roem is uitgesloten. Maar dan het grote voorrecht. Dat is dus eigenlijk het contrast wat we in onze tekst kunnen ontdekken. Of is dat geen voorrecht wat hier in vers 9 beschreven staat? Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Geldt dat nu ook van u, van jou? Kan dit van u getuigd worden? Iemand zegt misschien vanmorgen, zou dat voor mij wel kunnen? Dit is zo groot, ik kan er niet bij. Iemand die het zo verzondigd heeft, kan die wel zalig worden? Nu moeten we goed opmerken, gemeente, dat hier aanduidingen gegeven worden. Niet door die mensen zelf, dat ze niet iets van zichzelf zeggen, maar dat de Heere hier getuigt wat hij van hen vindt en wat hij van dat volk gemaakt heeft. Daar gaat het om. Dus hier schittert inderdaad goddelijke genade en dat alleen. En het is op grond van die genade dat inderdaad de grootste zondaar zalig kan worden. Er wordt wel vanuit onze tekst duidelijk dat daar een ommekeer is. Van een toen naar een thans. Eerst geen volk, maar nu Gods volk. Eerst niet ontfermd, maar nu delend in die ontferming. En er zijn verschillende wegen waarlangs de Heere dat in iemands leven kan werken. Maar iets daarvan gaat u toch begrijpen. Dat u zegt, ja, het is nu anders als toen. Of de Heere u nu in een weg geleid heeft van krachtdadige bekering of omzetting, of in een geleidelijke weg uit de duisternis tot het licht heeft gebracht. Maar iets daarvan zult u dan toch verstaan. Dat u zegt, het is nu anders dan toen. Is dat ook uw belijdenis van morgen? Laten we er samen eens over na gaan denken. Hoe dat grote voorrecht van zalig worden ons deel kan worden. Hoe werkt de Heere dat nu? Hoe werkt de Heere dat nu uit in het leven van dat volk? Hoe kan ik nu aan dat grote voorrecht deel krijgen? Wel gemeente, dan moeten wij lettend op het tekstverband zeggen, dat komt nu tot ons allereerst op de manier van de roeping. De roeping door het evangelie, door de verkondiging van het woord waarin de roepstem van de Heere klinkt, de lokstem van zijn liefde, de oproep tot bekering, de nodiging tot het heil en de belofte van zijn genade. Het is die God die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En mogen we dat ook verstaan tegen de achtergrond wat in het slot van hoofdstuk 1 staat. Over dat woord des Heren dat blijft in der eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dat levende en eeuwig blijvende woord van God, zo schrijft Petrus in datzelfde eerste hoofdstuk in vers 23, dat is als een zaad van de wedergeboorte. Het is door de machtige werking van de Heilige Geest die zich paart aan dat woord dat het gaat werken in uw leven en dat het anders wordt. Dat u anders gaat denken over uzelf en dat u anders gaat denken over God. En dat u anders gaat denken over de toekomst en dat u anders met andere ogen de Bijbel gaat lezen. Daar komt er honger en dorst naar dat heil des Heren, naar die barmhartigheden van de Heren. En juist tegen de achtergrond van het besef van wie u zelf als zondaar bent. Ja, dan ziet u uw onmogelijkheden, maar anderzijds. Dan is het door de roepstem van de Heere dat in uw hart toch een hoop wordt gewerkt. Dat u toch ook daarop leert steunen dat het niet vruchteloos is om op het woord van de Heere uw hoop te zetten. En dat de Heere nu met die roepstem van zijn woord tot u wil komen, dat is een zaak van zijn barmhartigheid. Dat komt nu uit Gods hart voort. Dat is niet te verklaren, gemeente. Niet te beredeneren. De Heere vindt geen redenen in u of mij. Maar het is in zijn hart opgekomen om zondaren te zoeken, te roepen en zalig te maken. Als in hoofdstuk 1 gesproken wordt over het woord, over de prediking van het evangelie als een zaad van de wedergeboorte, dan zegt hoofdstuk 1 vers 3... Dat is de lofzang op God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus als dat zaad van de wedergeboorte in ons hart mocht vallen en gaat werken, dan is dat alleen maar vanuit die grote barmhartigheid van God te verklaren. Ja, ten diepste, op grond van de verkiezende liefde van de Vader, op grond van de verdiensten van de Zoon en door de machtige werking van de Heilige Geest. En dan grijp ik nog even met u terug naar het tweede vers van hoofdstuk 1, waarin het werk van die drie enige God wordt geroemd. Dat alles heet nu ontferming. Hij die eerst niet ontfermd waard, maar nu ontfermd zijt geworden. In dat woord ontferming ligt dat allemaal opgesloten. Dat werk van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo brengt de Heere de zijnen bijeen. Zo wordt de kerk gebouwd als levende stenen, gebouwd op het fundament Christus. En dan is het een volk, een eenheid. Geen onsamenhangend geheel. Gemeente, wat is individualisme in de kerk een kwalijke zaak? Het gaat de Heere om de gemeenschap der heiligen onder dat volk. Het gaat om een eenheid, om een verbondenheid, om een gezamenlijke aanbidding van de wegen en de werken van die drie enige God. Samen met al de heiligen kan pas de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde van Christus gepeild en bejubeld worden. Dat kunt u niet in uw eentje af. Daar is die gemeenschap der heiligen voor nodig. En zo brengt de Heere ze samen en voegt ze samen tot een volk. Een volk dat bij deze God hoort, die hun koning is. Om hem te dienen en eeuwig toe te behoren. Ze zijn zijn volk, omdat hij naar hen omzag in zijn eeuwige liefde. Zijn volk, omdat er een dure prijs voor is betaald. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Zijn volk, omdat ze geheiligd worden om tot eer van hem te leven. Er is geen gelukkiger volk dan het volk van God. En er is geen groter voorrecht dan bij dat volk te mogen horen. En die voorrechten worden nu beschreven in die verschillende woorden die wij in vers 9 van onze tekst lezen. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Deze woorden, dat zijn eigenlijk citaten of aanhalingen uit het Oude Testament. Verwijzingen naar plaatsen in het Oude Testament. Want deze kwalificaties werden ook door de Heere zelf aan zijn volk gegeven bij de verbondsluiting bij de Sinaï in Exodus 19, vers 5 en 6. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn, had de Heere daar gezegd. En bij Jesaja kunnen we lezen in hoofdstuk 43 dat de Heere zegt: gij zijt mijn volk, mijn uitverkorene. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. En dat klinkt nu eigenlijk ook door in deze nieuwtestamentische woorden. Er is er ten diepste ook geen verschil tussen dat oudtestamentische volk en het nieuwtestamentische volk. Je kunt zeggen, die lijn loopt door. Er is ook wel verschil in bedeling, maar er is geen verschil in het wonder van de genade. En wat in het Oude Testament van het volk des Heren werd gezegd, dat wordt nu op de het nieuwtestamentische volk overgedragen. En hoe schittert daarin dan die eenzijdige en eeuwige liefde van God? Gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat woord uitverkoren ligt opgesloten, dat zij voorwerp zijn van Gods liefde. En dat daarvoor geen enkele reden in ons te vinden is. Zalig worden, gemeente, hebt u dat voor uzelf ook al ontdekt en geleerd. Dat begint bij God. Het ligt in zijn gedachten. En hij zorgt ook voor de uitvoering van zijn gedachten van vrede. En dat zijn gedachten van eeuwigheid geweest. Het is duizelingwekkend als we ons daar iets van gaan realiseren. Dat wonder van de uitverkiezing. Het is in Gods hart opgekomen. En in zijn raad ligt het van eeuwigheid vast. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Hebt u geen reden om die God te verheerlijken? Om hem groot te maken? Om hem te prijzen? Als u let op die onpeilbare, diepe gedachten, die gedachten van vrede blijken te zijn. Als die God in Christus u zoekt en roept en met zijn liefde tot u komt. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, van koninklijke bloeden. Maar adeldom verplicht. Als wij tot dat voorrecht mogen komen, dan ligt er ook de roeping in opgesloten om dienovereenkomstig voor Gods aangezicht te leven. En dat wordt eigenlijk ook aangegeven met dat woord priesterdom. Koninklijk priesterdom. Het lijkt merkwaardig dat die twee verbonden worden. Want in het Oude Testament vindt u niet één voorbeeld ervan dat het koninklijk ambt met het priesterambt verbonden kon zijn. Dat was ook verboden. Een koning mocht zich niet mengen in de priesterlijke taken, maar als de Heere ons door zijn genade en heilige geest brengt tot de kennis der zaligheid, dan wil hij ons maken tot een koninklijk priesterdom. Dan gaat het erom om koninklijk te strijden tegen de zonde en om in priesterlijke liefde ons leven aan de Heere te wijden. Het werk van de priesters is om offers te brengen, dankoffers. Als u mag leven uit het verzoenend offer van de Heere Jezus Christus, dan wordt uw leven hierdoor gekenmerkt dat het staat in het teken van het dankoffer. Wat zal ik de Heere vergelden voor al de weldaden aan mij bewezen? Is dat ook de taal van uw hart geworden? Dan wordt dat de inslag van uw leven. Dan komt uw leven te staan in het teken ook van de zelfverloochening. Dat is ook iets van dat offer. Dat u uzelf ervoor over hebt. Zelfverloochening voor God en mensen. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk staat er dan vervolgens. Heilig, dat betekent niet zondeloos, maar dat betekent afgezonderd voor de dienst van de Heer, apart gezet, met de roeping om heilig voor de Heer te leven in deze wereld. Want gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo schrijft Petrus in dat eerste hoofdstuk, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel, daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En dan wordt er nog vervolgens getuigd dat het een verkregen volk is. Dat wil zeggen, hij heeft zich dit volk verkregen. Het is zijn eigendom. Er is voor betaald. Wat een gedachte. Welk een hoge prijs wil de Heere geven voor zulke mensen als dat u en ik zijn. Kan u dat begrijpen? Waardeloze mensen. En de Heere wilde er een hoge prijs voor geven. De dure prijs van het bloed van Christus was nodig om ze tot zijn eigendom te maken. Maar dat wil nu ook tegelijkertijd zeggen dat de Heer een eigendomsrecht kan laten gelden. Zalig worden. Het begint bij God, zo hebben we gezien. Het brengt hoge voorrechten met zich mee. Maar het gaat ook altijd in de weg van Gods recht. Zalig worden op rechtsgronden. Er is voor betaald. Dat kan de duivel nu nooit meer betwisten. Als u door genade iets van dat wonder mag smaken. Dat bloed van Christus hebt nodig gekregen tot uw zaligheid. Wat ligt daar dan ook een vastheid in, gemeente? Want bij alle bestrijding die er op ons af kan komen, dan moeten we hier toch het rustpunt voor ons hart in leren zoeken en vinden. Dat de zaligheid niet vast ligt in ons, ook niet in onze stemmingen of in onze gestalten of hoe dan ook. Maar dat het vast ligt in dat werk van die gezegende hoge priester Jezus Christus. Het staat op recht en waarheid Paul. Als op onwrikbare steunpilaren. Hij heeft dit volk op een rechtmatige wijze verkregen. En daarom zal het ook eeuwig zijn eigendom zijn. Geweten, wat komt dus in dit vers eigenlijk? Wat komen hier de lijnen samen van de verkiezende liefde des vaders, de verzoenende liefde van de zoon en de trekkende en toepassende liefde van de Heilige Geest. En zo wil de Heere nu ook vandaag nog werken. Tot roem van zijn genade en tot heil van uw ziel. Opdat wij uit de duisternis geroepen worden tot zijn wonderbaar licht. Zoals duisternis staat voor het van God verlaten zijn. Het van God vervreemd zijn. En het niet delen in die heerlijke barmhartigheid van God. Zo staat het licht. Dat is het tegenovergestelde, dat staat dan voor het smaken van de zalige gemeenschap met God. Voor het proeven van zijn goedertierenheden, voor het leven in de nabijheid met de Heere. Dan zal de eeuwigheid niet te lang duren om in dat licht te mogen wandelen. En dan nu de vraag of wij inderdaad persoonlijk ook uit die duisternis geroepen zijn tot zijn wonderbaar licht. Als we dan maar zien, gemeente, dat wat onmogelijk is aan onze kant, als u let op uw afkomst, dat dat mogelijk is bij God krachtens zijn liefde en genade. Omdat de Heere reden heeft genomen uit zichzelf. Daarom kan het ook voor u en ook voor jou. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De Heere roept u daartoe, ook vanmorgen. En wil zelf in uw hart bewerken dat u er niet meer los van komt. Dat uw ziel daar ook naar hunkert. En dat daar die ommekeer komt. Van het donker naar het licht. En nu is het waar, gemeente, dat ook al ligt de staat van het geestelijke leven van Gods kinderen vast in het werk van die drie enige God, dat de stand van het geestelijk leven zo kan schommelen. En dat brengt dan vaak ook die strijd met zich mee en de aanvechting met zich mee. Dat u zegt, ja, kan het wel voor mij en is het wel voor mij en heb ik me niet vergist en het is vaak zo donker in mijn hart. Wat is er soms zo weinig van dat licht te bespeuren? Maar het kleinste beginsel van zijn genade, daar weet de Heere van en daar gaat het om. En dat zal de Heere ook vasthouden en in stand houden. Maar laat dat dan ook uw gebed zijn. Want het is niet zo dat als wij iets van die voorrechten waarvan onze tekst van vanmorgen spreekt mogen kennen, dat wij dan ontslagen zijn van de oefeningen van het geloof. Integendeel. Juist die oefeningen van het geloof zijn er voor nodig bij de voorduur om die goedertierenheden van de Heere metterdaad te mogen smaken en dat licht van zijn vriendelijk aangezicht te mogen aanschouwen. Dat werkt allemaal niet automatisch en dat je dat altijd maar op zak hebt of iets dergelijks. Nee, maar daar is nu juist die omgang met de Heere voor nodig, keer op keer. Dat is nu ook de weg waarin het groeien in de genade, het opwassen in de genade geschonken wordt. Benaarstigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat strekt tot geestelijke groei. Als u zeer begeerig bent naar die redelijke onvervalste melk, opdat u daardoor moogt opwassen. Geweten, dan gaan we naar de laatste gedachte die we in verband met onze tekst hebben geformuleerd als het gaat over het volk van de Heer. Dan hebben we gelet op hun afkomst en hun voorrechten, maar dan tenslotte hun roeping. Die roeping wordt in het slot van vers 9 zo omschreven: opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is het nu. Deugden verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De drie stukken die de catechismus aangeeft als behorend bij het leven in de enige troost, vinden we ook in deze tekst heel duidelijk terug. De ellende, de duisternis, de verlossing door de roeping van de Heere bewerkt. En dan de dankbaarheid, het verkondigen van zijn deugden. Je zou kunnen zeggen, hier ligt in opgesloten dat elk van Gods kinderen geroepen wordt om als profeet, priester en koning voor Gods aangezicht te leven. In de drie ambten die met het christen zijn gegeven zijn, om profetisch zijn naam te belijden, priesterlijk, in priesterlijke liefde, uw leven ten dankoffer aan de Heere te wijden en tot uw laatste snik koninklijk te strijden tegen de zonde die u ook na ontvangen genade altijd nog aankleeft. Maar u vindt de bron van uw troost en de grond voor uw hoop in Gods deugden. Daar moet in geroemd worden. Die moeten verkondigd worden. Praten wij misschien niet te veel over onszelf, gemeente. Wij moeten leren om meer over de Heere te spreken. Om zijn deugden te roemen. Die deugden van de Heere, dat zijn zijn volmaakte eigenschappen. Waardoor de Heere bewogen werd om uw verlossing te bewerken. Wat is het groot als we daar iets van gaan zien. Dat u zalig kunt worden. Dat het niet in strijd is met zijn gerechtigheid. En dat het niet in strijd is met Gods heiligheid. En niet in strijd is met zijn langmoedigheid enzovoort. Maar dat al die deugden van God als het ware samenstemmen en meewerken in het tot stand brengen van uw zaligheid. En in de beleving ook van die zaligheid. Daarom gaat u die deugden van God roemen. In die zaligheid schittert zijn goedheid, zijn wijsheid, zijn liefde, zijn genade, zijn barmhartigheid. Het is Gods goedheid alleen dat er een weg ten leven is ontsloten. En wat is dat allemaal ook in Gods wijsheid uitgedacht en uitgevoerd? Wat zit daar zijn eeuwige liefde achter? Wat is het genade dat de Heere daarmee ook tot u komt in het aanbod van zijn genade. En het woord barmhartigheid dat geeft ook aan wat er dan in het diepst van Gods hart leeft. Zouden wij die deugden niet roemen als wij iets van hemelse liefde hebben mogen smaken? Komt, maakt God met mij groot. Hij werd door al zijn deugden aangespoord. Hij werd niet door u of mij aangespoord. Wij hebben de Heere geen aanleiding gegeven om de zaligheid te verwerven en te schenken. We hebben er niet om gevraagd. We hebben het ons niet waard gemaakt. Hij werd niet door ons aangespoord. De Heere werd door zijn deugden aangespoord. Dat is nu de roeping van dat volk door hem gekocht en geheiligd. Om zijn deugden te verkondigen. Ze zullen mijn lof vertellen. Gemeente, we doen het altijd te weinig. Maar laten we ons er toch meer in oefenen. Meer ook omdenken. Meer in onze gebeden ook mee bezig zijn. Dat we ook de vrijmoedigheid mogen ontvangen. We hoeven niet met grote woorden te spreken. Maar maakt God groot. Of is de Heer het niet waard om gediend en om verheerlijk te worden? Hem roemen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De Heer hoeft maar te spreken, er zij licht. En dan is er licht in het hart. En dat is nu tot roem van zijn genade. Zoals de ellendekennis geen doel was in zichzelf, zo is natuurlijk ook de verlossing eigenlijk geen doel in zichzelf. Het doel is dat God verheerlijkt wordt, hier op de aarde al en straks in de hemel volmaakt. Maar we moeten de verheerlijking van God niet bewaren voor de hemel alleen. De Heere wil geheiligd worden en verheerlijkt worden in degene die hem vrezen. Gemeente, wanneer hebt u voor het laatst uw zonde beweend? Wanneer hebt u voor het laatst goed van God gesproken? Kom, doe het vandaag nog eens. Of ziet u geen enkele reden? Dat is niet best. Maar neem dan de roepstem van de Heere vandaag nog ter harte. Iets te mogen smaken van die onbegrepen zondaarsliefde van de Heere doet u zeggen. Weg wereld, weg schatten. Wat zinken koninklijke onderscheidingen. En aardse ere tekenen in het niet, vergeleken bij datgene wat de Heere in zijn genade aan een zondaarsvolk wil schenken. Het maakt u een vreemdeling op de aarde, het zij zo. Maar u bent niet langer een vreemdeling in Jeruzalem. Als u met Rut mag zeggen, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Komt, maak die God dan met mij groot. die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Amen. Samen danken en bidden. O Heere, onze woorden schieten altijd te kort als wij onze verwondering en dank zoeken te vertolken over dat onbegrepen wonder van uw zoekende zondaarsliefde. Dat u in uzelf bewogen zijt geweest, o God de Vader van eeuwigheid, en in Christus alles gegeven hebt wat u maar geven kon, om voor ellendige zondaren een weg ten leven te ontsluiten en u door de machtige werking van de Heilige Geest harde harten wilt verbreken en door het zaad van het evangelie de wedergeboorte bewerkt, waardoor wij anders gaan luisteren, anders gaan bidden, anders gaan denken. Heren, wij bidden dat wij allen in beginsel iets van die goedertierenheden van u, de Heere, in ons leven mogen smaken. En als het anders zou zijn, Heere, geef ons geen rust, totdat we rust gevonden hebben in u. Wilt u dan zelf ook maar de naprediker zijn van uw eigen woord? Stel het tot een zegen voor de gemeente, voor groot en klein. Heer in de hemel, laat onze tong en mond en hart en diepste grond u wel behagelijk wezen, om uw deugden te verkondigen. Ach heren, wij kunnen soms zo gemakkelijk praten over van alles en nog wat, maar wanneer roemen wij uw deugden? En we kunnen soms ook met de lippen wel hele mooie en vrome dingen zeggen, maar dat ons hart er niet bij is. O, geef dat wij uw deugden mogen roemen vanuit de beleving van het wonder. Want dan krijgt u de plaats die u toekomt en zijn wij ook op onze plaats. Heer, en dat hebben wij allemaal nodig, keer op keer. Aanvaard onze dank voor uw hulp en ondersteuning tot hiertoe bewezen. Wil ons ook aan de avond van deze dag weer in getrouwheid samenbrengen, mocht het zijn met een heilbegeerig hart om uw aangezicht te zoeken en uw woord te horen. Neem genadig weg wat niet was naar uw reine wil, en wil ons bidden verhoren en onze dank aanvaarden om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij dan nu onze slotzang gaan zingen uit Psalm 89. En daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. 89, het 7e vers. Althans, heen in vrede en ontvang met biddende hart en de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.